Laatste luk, dat was in mei. Laatste luk waren wij teruggekomen in Jeremia 33.
Oh ja, dat is
dat. Ja, vanuit 2 Samuel 7. Ja. Maar wij waren teruggekomen in Jeremia 33. Waar staat dat er aan David niet... Not ever, never, dat er aan David niet een man zou ontbreken op de troon van het huis Israëls. Wat al vreemd genoeg is, omdat David was uit het huis van Juda. En bovendien ook dat er altijd iemand zou zijn, minstens één, dat er niemand zou ontbreken, namelijk uit het huis van Levi. Om de Heer te dienen. En het een en ander dan ook nog in combinatie met dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat daar ook niks aan veranderd zou worden. Nou ja, niks aan veranderd. Maar niet zoiets als Israël is niet meer of is tijdelijk niet meer of wat dan ook. En inmiddels is het wat anders. Inmiddels loopt het werk als via een ander volk of zo. En mochten wij dan zeggen, het was toch een ander volk, want dat staat er, dan moet ik u zeggen, ja, dat was een ander volk dan het Joodse. En het mag dan zo zijn dat de zaligheid als zodanig naar de heidenen gegaan is, want zo wordt het in het Nieuwe Testament gezegd, dan betekent het nog steeds aan een niet-Joods volk, desnoods aan niet-Joodse volken, dat kan allemaal. En het is ook allemaal zo, maar het is gegaan naar het andere huis van Israël. Die volkeren, die afstammen van, voortkomen uit de 10 stammen van Israël. En zo is het dat Israël als volk gecontinueerd wordt om de Heer te dienen in de loop der eeuwen, en dat is ook in onze dagen zo. Ik begrijp dat de consequentie van wat ik u nu vertel is dat enige discussie omtrent dit onderwerp vrijwel onmogelijk is. Eenvoudig omdat men onder de naam Israël van alles verstaat, behalve de 10 stammen van Israël. Dat maakt het verbazend lastig. Ja. Daar bestaat er de gemeente onder, eventueel. Maar waar ik vandaan kom, is dat een officiële dwaalleer. Waar ik vandaan kom. Maar dat is misschien ook de reden waarom ik er vandaan kom, dat weet ik niet zeker. Ja, hoe zeg je zoiets? Ik bedoel het niet lelijk, maar... Ja. Maar ook daar is het begrip Israël nooit goed gedefinieerd geworden. En sommigen verstaan er onder het Joodse volk als zodanig. En sommigen verstaan er onder de Joodse staat. Daar ben ik meestal niet op bedacht, maar dat is vaak toch wel zo. Israël. Dat is dan de staat Israël sinds 1948. Dat die staat ten onrechte zo heet. Ja, dat is vervelend als je dat moet uitleggen. Dan krijg je een probleem. Maar Israël is nu eenmaal de naam van het uitverkoren volk. En het uitverkoren volk Israël is dat volk aan wie de woorden Gods zijn toevertrouwd. En eventueel waren toevertrouwd. Maar dat betekent dat als het nou niet meer aan hen toevertrouwd is, dan zijn ze ook niet meer Israël in deze hoge, eigenlijk normerende betekenis van het woord. Want dat is de norm, hè. Dat is niet een hogere betekenis als zodanig. Dat is de betekenis. Je hebt hooguit nog een lagere toepassing. Dat zou kunnen. En dan wordt de naam Israël dikwijls vervangen door Jacob. Of aangevuld met Jacob. De naam van de natuurlijke stamvader. Maar de naam Israël is de naam van Jacob na zijn strijd met de Heer. En nadat hij zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat gebeurde toen en de gezegende Jacob heet Israël. En in die categorie valt het Joodse volk, of wat daarvoor door moet gaan in onze dagen, niet onder. En dat ik dat weer verzwakt ben. Of wat daarvoor door moet gaan, is niet om melding te doen, maar gewoon omdat dat hele begrip ook een omstreden begrip is, zelfs binnen het Jodendom. Ja, zelfs eigenlijk juist binnen het Jodendom. Dus doe maar. Ik vind het niet zo zinnig om daar op in te gaan, want het is een onderwerp in zichzelf, met allerlei historische achtergronden, waar al dat misbruik van deze Bijbelse namen vandaan komt. Maar ik wil me daar nu maar even niet in verdiepen. Wat wij hebben in de Bijbel is nou eenmaal de uitdrukkelijke bevestiging van deze beloften, namelijk van een continuïteit van het huis van David, de continuïteit trouwens ook van de functie van Levi, als de priesterlijke stam, op wat voor wijze dan ook, en de continuïteit in Israël als zodanig. En niet de verandering van de betekenis van de naam, maar eventueel wel een verandering van wie daaraan deel heeft en wie er onder die naam gaat, want de naam is eigenlijk een titel. De vraag is me net wie die titel krijgt. Die kan inderdaad weggenomen worden en aan een ander gegeven worden. Waar ik verder niet op inga, want ik hou dus bij Jeremia 33 op met deze uiteenzetting, deze opsomming. Want het lijkt me niet zo. Ik was niet van plan om in te gaan hoe het dan historisch gegaan is. Want dan kom ik terecht bij dat verhaal van Zedekia als de laatste officiële koning uit het huis van David in Jeruzalem. En hoe daar dan een einde aan komt door de wegvoering van Zedekia en de definitieve verwoesting van Jeruzalem. En daarmee het einde van de troon van David over Juda, zijnde het Joodse volk. Dat is overigens bijvoorbeeld Jeremia 39... de eerste 9 versen waarin dat beschreven wordt. Het is een historisch verslag. Het hoort eigenlijk ergens anders thuis. Maar niettemin wordt het daar beschreven en ook wordt het weer aangehaald in Jeremia 52. Maar die historische gebeurtenis heeft natuurlijk van alles van doen met deze profetieën van Jeremia. En met het verschijnsel dat in de dagen van Jeremia nou eenmaal een einde kwam aan de troon van David in Jeruzalem en aan het bestaan van het Joodse volk in Jeruzalem en daarmee van heel Israël, want de 10 stammen waren, onder de naam Israël trouwens, de 10 stammen waren al veel eerder uit het land verdwenen, waarvan niemand over was, staat er uitdrukkelijk dan bij. En hier in verband met Juda staat dit er ook uitdrukkelijk bij. Dat wil zeggen, het lijkt helemaal afgelopen, maar volgens diezelfde Jeremia kan dat niet en kon dat niet. En dat is de reden waarom. Ik vat het nu samen, hè. Ik breng het misschien in herinnering, dat hoop ik maar, anders vat ik het nu samen. En ja, meer kan ik nou ook niet doen, lijkt mij. Dan ben ik buiten mijn onderwerp, toch wel ver buiten mijn onderwerp eigenlijk, denk ik. Maar daarom staat er van Jeremia in hoofdstuk 1 van Jeremia dat hij niet alleen zou uitrukken en verdoen, koninkrijken, maar dat hij ook zou bouwen en planten, koninkrijken. Een verslag van daarvan, van het koninkrijk bouwen en planten, vind, dit is wel essentieel, want als ik het samenvat, wordt het alleen maar sterker van het verhaal. Echt, dat is het leuke ervan, dan toch alweer. Wij vinden geen verslag in de Bijbel van dat Jeremia koninkrijken gebouwd en geplant heeft. Dat is de reden waarom de Joden, ja, als ze dat zelf weten, betwijfel ik, maar ja. Maar dat, laat ik dan zo zeggen, dat is de reden waarom in de Joodse traditie de verwachting in elk geval bestond, of die nog bestaat, weet ik niet, bestond dat ooit Jeremia weer zou komen, de wederkomst van Jeremia, men verwacht de wederkomst van Elia. op grond van Malachi. En samenhangend met dat Elia dan toch levend en wel van de bladzijde van de Bijbel verdwijnt naar de hemel. Maar zijn terugkomst, zijn wederkomst, wordt gemeld in ieder geval in Malachi, de allerlaatste versen in onze Bijbel. Die trouwens niet de laatste zijn in de Joodse Bijbels, in de Tanach. Maar dat is de volgorde van de boekhouders. Hè? Maar dat doet er nou niet toe. Het is het laatste van de Oud-Testamentische geschiedenis. En vandaar dat als de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben, dan krijgt hij te horen dat sommigen denken dat hij Jeremia is. Dat staat in de Bijbel. Hoezo Jeremia? Nou, die was nog niet klaar met koninkrijk bouwen en planten. En in de Joodse traditie bestaat dus de opvatting, er zal wel weer een rabbi geweest zijn die dat geleerd heeft, maar zo goed ben ik er ook weer niet ingevoerd. Namelijk dat Jeremia alsnog het Joodse volk en de troon van David wellicht, die hij moest uitrukken en verdoen, lijkt me duidelijk uit de geschiedenis, dat hij die alsnog weer zal komen planten. Dat is dus bij de komst van de Messias uit David. Maar goed, het is geen sterk verbreide opvatting, maar in de Bijbel komt hij wel bovendrijven. D. In werkelijkheid, Jeremia komt niet terug, Jeremia heeft gebouwd en geplant, maar dat is voor de Joden en binnen de Joodse traditie een verborgenheid. En dat is het ook gebleven binnen het christendom, naar het schijnt. Ja. Want het laatste wat wij van Jeremia weten, het laatste plaatje, het laatste beeld, is dat hij de ondergaande zon tegemoet gaat. Bekend uit klassieke literatuur. Niet zo heel klassiek, maar toch, langzamerhand. De ondergaande zon naar het westen namelijk verdwijnt met minstens twee koninklijke dochteren, prinsessen. Die de dragers zijn van het erfrecht, dat heet de erfdochters. Vooral in die kringen heten ze zo. De erfdochters, want wie met die dochter trouwt, die man, die wordt erfgenaam van het koninkrijk. Echt wel? Is dat ook bijbels? Nee, buiten de Bijbel kennen wij dat ook, de erfdochters. Maar in de Bijbel kennen wij het ook. En het wordt zelfs uitdrukkelijk binnen de bladzijde van de Bijbel gesleept, die kwestie. Naar aanleiding van het probleem van de dochteren van Selafeat. Wat is het nou eigenlijk? Selafeat. Die zeiden, onze vader is gestorven, we hebben geen broers, hij heeft geen zonen, wij zijn de dochters, maar wij zijn onderweg naar het beloofde land. En nou is de familie langs de mannelijke lijn uitgestorven. En dus wel melden ze zich bij Mozes en zeggen, ja, als wij nou in het beloofde land komen, krijgen wij dan erfden? Als erfdochters? Het antwoord is ja. Op voorhoud dat ze trouwen. Nee, niet op voorhoud dat ze trouwen. Dat blijft hangen. Dat is de volgende kwestie, of ze trouwen. Maar als ze trouwen, moet het wel zijn met een man, want die wordt automatisch de erfgenaam. Ze heeft altijd die mannelijke voorkeur. Ze moeten dan wel trouwen binnen hun eigen stam. Opdat hun erfdeel, dat is onroerend goed, primair. Opdat hun erfdeel niet in handen komt van een andere stam. En dat is het verhaal. Toegepast op de dochteren van Zedekia. Nogmaals, we weten niet hoeveel het er zijn, maar het moeten er dan toch minstens twee geweest zijn. Toegepast op de dochteren van Zedekia. Als ze ergens in het buitenland getrouwd zijn met iemand uit de stam van Juda, is die man, en zijn hun kinderen eventueel, erfgenaam van de troon van David. Nou ja, voor zover wij weten is dat gebeurd. Wordt ook aan alle kanten bestreden, logische wijze. Maar dat doet men met alles wat in de Bijbel staat. Vooral als het geschiedenis is, Bijbelse geschiedenis. Zelfs iemand als Weinreb, die ontkende dat Abraham ooit geleefd had.
Ja. Oh ja.
Ja, jawel. Jawel. Dat is dat verhaal van... het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd.
Oh ja.
Dat verhaal. Ja. Nou, toch maar. Laat ik dan weer niet verder op ingaan. Dus ja, ik heb daar niet zoveel mee. Op een of andere wijze moet dat zo gegaan zijn. Want het is de enige oplossing die ik heb voor dit probleem. Die troon van David over Israël moet ergens gecontinueerd zijn geworden. Het enige losse draadje wat wellicht te volgen zou zijn, is het draadje van Jeremia, die nog een koninkrijk, minstens één, maar staat koninkrijken, maar minstens één dus, waaruit de meerdere zouden kunnen voorkomen, dus minstens één koninkrijk zou bouwen en planten. Maar dan toch met betrekking tot Israël mag je aannemen, lijkt mij. Of althans, dat moet je aannemen in de eerste plaats, tenzij anders vermeld. En er zijn mogelijkheden te overvoeren natuurlijk. Want ja, die 10 stammen zijn niet maar weggevoerd, vergis je niet. Die zijn maar niet weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dan heb je ook heel wat gemist. Israël is lang voor de Assyrische ballingschap uitgezworven de wereld over. Of dat kan het niet? Ja, natuurlijk kan het. Wij kennen allemaal het verhaal van de Feniciërs die de wereld overzwerven in de dagen van 1000 voor Christus. Dat zijn de dagen van David, de Salomo. Dus dat zijn terug, eventueel. Maar ook daarna, de eeuwen daarna. En, nou ja. Dat kan dus wat zij deden. Dat kan Israël ook gedaan hebben. En een andere keer leg ik uit dat die Feniciërs feitelijk gewoon de Israëlieten waren. Maar goed, het zit hem allemaal in de naam en de toepassing van de naam en het misverstand daaromtrent. Maar ik ga daar nou niet verder over spreken. Het gaat erom dat het zo, dat die dingen in de Bijbel worden aangekondigd. Dat moet zo gegaan zijn. En ergens onder de 10 stammen moet dus dat koningshuis van David bevestigd gebouwd zijn geworden. En terwijl de ene boomstam, de ene stam vernederd werd, met die andere die laag was, verhoogd. En zo staat het natuurlijk in waar het maar was. Ezechiël was dat, meen ik. Ezechiël 17 was dat, in die gelijkenis over die sederen en die arend en het takje van aan een af en anders geplant enzovoort. Ja. Ga er maar niet verder op in. En in iets letterlijker taal lezen we deze dingen, die haal ik dan nog maar wel aan, volledigheidshalve, in Ezechiël. Ezechiël, kijk, dat is 21... Ezechiël leefde in dezelfde tijd als Jeremia. Ze waren tijdgenoten. Ze leefden in de tijd van de ondergang van Jeruzalem en het Tweestammenrijk. En Ezechiël bevond zich onder de ballingen, abusievelijk, maar nogal automatisch en zonder argumentatie heeft men aangenomen dat Ezechiël zich bevond dus onder de Joodse ballingen in de Babylonische ballingschap, hetgeen een mogelijkheid zou zijn. Die omstandigheden waren zo. Het volk was al lang weggevoerd, was nog een deel overgebleven en onder dat deel werd Jeruzalem verwoest jaren later. Dus het kan inderdaad, net als Daniel, dat hij was onder de ballingen van de Joden. Dat zou kunnen, waren het niet dat Ezechiël zegt waar hij zich bevindt, namelijk aan de rivier Gabor, of hoe die maar genoemd wordt, Gebar, wat hij genoemd. Enige malen in het boek Ezechiël, in hoofdstuk 1 al, ik was de rivier Gebar, die heeft men niet kunnen vinden. Toen heeft men bedacht dat het kanaal was tussen de Eufraat en de Tigris. Verbindingskanaal tussen de Eufraat en de Tigris, want daar heeft men geen naam voor. Maar dat kanaal schijnt bestaan te hebben, dat is dus in Babel. Bij Babel, zeg maar, dan moet dat geweest zijn, want iets anders is niet te vinden. Maar dat komt omdat men op de verkeerde plek gezocht heeft, want de rivier Geber staat in mijn atlassen altijd gewoon vermeld. Alleen een kilometer of 500 noordelijker. Zoiets. Ik weet niet precies, ik heb het nooit nagemeten. In het gebied namelijk van Assur. Kortom, hij bevond zich wel onder de ballingen, maar van de 10 stammen van Israël. En die waren toch al in weggevoerd, ja, daarom heet het ook ballingen, soort. Ja. En er kunnen toch profeten zijn onder de 10 stammen, onder de 2 had je toch ook Daniel in de ballingschap. Dan onder de 10 had je Dronken, dat was Ezechiël. Dat was het. Er is niks moeilijks aan. En ik bedoel maar, Ezechiël was verbonden aan de naam. Ezechiël wordt ook verbonden, uitdrukkelijk, aan de 10 stammen van Israël. Ja, je moet wel opletten. Staat niet voor niks bij. Ik was aan de rivier Gebar. Hetgeen toch wel leuk is, want Gebar hangt samen met Baruch. Maar leuker is nog met Begoer. Ja, en met, dus met eerst geboorterecht en zo. Je bent een 10 stammen. En Gerub dus, maar het staat ook voor eerst geboorterecht, voor heerlijkheid namelijk. Hè. Cherubijnen der heerlijkheid heet het. Ik vind het wel leuk dat het begrip Gerub daarmee verklaart. Cherubijnen der heerlijkheid wil zeggen, Cherubijnen staan voor heerlijkheid. Dat is wat het woord voorstelt. Nou ja. De heerlijkheid namelijk van de eerstgeborene. Rivier Gebar. Nou goed. Dit was een lange inleiding. Maar in de 10 stammen in hun ballingschap worden via Ezechiël. En dan nou krijgt hij die hele profetie van Ezechiël ineens een plaats in de Bijbel. De 10 stammen die al 130, 140 jaar eerder. Ongeveer. Waren weggevoerd in Assyrische ballingschap. Nee, ik kan het niet precies zeggen, omdat de wegvoering van de 2 stammen gaat ook in 3 fasen. En de wegvoering van de 10 stammen gaat in minstens 3 fasen. Met verschillende jaartallen. Dus ongeveer dan. Hè? 120, 130, 140 jaar daarvoor waren de 10 stammen weggevoerd. Maar die worden in de ballingschap in Assyrië op de hoogte gehouden van het werk des Heren, van het plan, van de voortgang daarvan. Door Ezechiël, die dan visioenen krijgt over hoe het in Israël is. En dat wil zeggen hoe het in Judea is, hoe het in Jeruzalem is en hoe het is met de val van Jeruzalem. Er wordt ook mededeling van gedaan, Jeruzalem is gevallen en dat soort zaken meer. Ze worden op de hoogte gehouden, dat is de hele zin van Ezechiël. Dus ja, anders heeft het niet eens een plaats in de historie. Mocht iemand dan zeggen, maar hoe komen de Joden dan aan een boek van wat dus geschreven moet zijn onder de 10 stammen, dan zeg ik, dat weet ik niet, maar 500 kilometer, dat valt toch wel mee. Ze reizen nog verder in die dagen. Dat is 1. Ooit gehoord van de zijderoute? Dat was 1000 kilometers over land. Nou ja, ook in die dagen, zeker. Maar nog eens. En bovendien hebben wij altijd nog enige. Nou, in ieder geval 1. Willen we niet meer te binnen schieten. 1 apocrief boek. Wat ons zeer de Jood is overgeleverd, maar dat handelt over de geschiedenis binnen de 10 stammen van Israël. Dat van Tobit is dat, als ik me goed herinner. Er gaan dagen voorbij dat ik de boek niet gelezen heb. Dat is wat lang terug. Maar, ja, dus dat is, ook bij, is toch bij de Joden terechtgekomen. Waarom niet? Zo moeilijk is dat niet. Nou goed, en dat is met Ezechiël ook het geval. Maar ik was onderweg naar Ezechiël 21. Naar de beroemde tekst. Maar ja, voor de statistiek, of hoe zeg ik zoiets, voor de volledigheid moet ik hem wel even noemen eigenlijk. Want in Ezechiël 21 is sprake van de toestand van Jeruzalem en van de troon, de kroon van die goddeloze koning, dan wel koningen in Juda uit het huis van David. En in verband lezen wij kortheidshalve vers 25 van Ezechiël 21. En gij, o onheilig goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal. Een dag blijkbaar in de betekenis van oordeel. Dat begrijp je weer eens, hè? Wiens dag komen zal. Ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. Hoed gewoon in de zin van een hoofddeksel. Kap, bescherming, hoofdhoed, weet ik het, hoeden. Doe die hoed weg en hef die kroon af. Deze zal niet meer zijn. Ik zal verhogen die die nederig is en vernederen die hoog is. Maar als je die woorden hier leest, zouden ze je moeten herinneren aan 4 hoofdstukken hiervoor. Ezechiël 17, je lijkt 2 bladzijden omslaan, maar terug. Waar beschreven wordt via die gelijkenis, via de gelijkenis, de laatste van Ezechiël 17, hoe dat is. De nederige tak, nederige boom zal verhoogd worden, de nederige tak zal verhoogd worden en de hoge tak, de hoge boom zal vernederd worden. Ja, in het slot van het hoofdstuk. Hè. Zo zullen alle bomen des velds weten, alle koninkrijken, dat ik de Heere de hoge boom vernederd heb. Dat is de troon van Juda, eigenlijk de scepter van Juda in Jeruzalem. Die werd vernederd. Eigenlijk, volledig uitgenomen, het is die van Peres eigenlijk. Ja. Waaruit David stamt. Juda had een tweeling uit Tamar. Die bij de geboorte al vocht om het eerste geboorterecht. Weet u nog? Het eindigde onbeslist, heb ik begrepen. Maar op de bladzijde van de Bijbel wordt het Peres. Jaren later, als David daaruit geboren wordt en tot koning gemaakt wordt van achter de schapen. Maar aan die tak wordt vernederd. Nee, ik bedoel, niet die tak van die boom, maar ik bedoel die familie, die lijn van Peres. En de laatst overgebleven waren jonge vrouwelijke takjes. Dat ze vrouwelijk waren kun je niet zien in het Nederlands, maar wel in het Hebreeuws. En die worden, dat is vers 22... En waar dat staat, de opperste zijn er jonge takjes.
Oh ja.
Ook meer van. Dat zijn die koningsdochteren van Zedekia. Maar die worden weggevoerd. En ergens anders geplant. Op de berg namelijk der hoogte van Israël zal ik hem planten. Dat is Tara in Ierland. Als ik het letterlijk zeg en zonder omhaal van woorden.
Ja.
Neem het maar letterlijk, zo letterlijk mogelijk, hoeft mij niet, maar toch, ja. En hij zal takken voortbrengen. En vrucht dragen, en hij zal tot een heerlijke ceder worden, dat onder hem wonen zal, al gevolgd van allerlei vleugelen, schaduw en takken zullen ze wonen. Dat is dus een koninkrijk, blijkbaar, enzovoorts. En het punt is dat die vrouwelijke takjes geplant worden, uit Peres, geplant worden bij Zera, de andere tak uit het huis van Juda. Heb je dat? Zera en zijn zonen, die in de Bijbel genoemd worden, maar ook van de bladzijde van de Bijbel verdwijnen en opduiken op de bladzijde van de, laten we zeggen, de ongewijde geschiedenis. En zo zullen alle bomen des velds weten dat ik de Heer de hoge boom vernederd heb, die van Peres, David. De nederige boom verheven heb, die van Zera. Maar het neemt niet weg dat hij de erfgenaam wordt van via die dochters. Zera wordt de erfgenaam van Peres. Dat wil zeggen, die twee familielijnen komen bij elkaar en worden één. En daarom maakt het ook niet uit wie nou eigenlijk de eerste was, Peres of Zera. En daarom eindigt het in Genesis 38 onbeslist. Het maakt niet uit, het komt toch bij elkaar. Noem nog zo'n voorbeeld. Ach, ik heb er zoveel. Ook uit de Bijbel trouwens. Ja. Beslot die van Nathan en Salomo. Waarschijnlijk ook. Kan ik niet bewijzen. Maar waarschijnlijk ook. Die twee geslachtsregisters van de Heer Jezus en Matthäus en Lucas. Na Jechonias. Die geacht wordt geen kinderen te hebben. Gaat het toch verder met Salatiel. En dan zeg ik altijd, dan springt hij dus over naar de tak van Nathan. Dus de tak van Salomo had op, maar het gaat verder met Nathan. Waarschijnlijk gaat het is mijn laatste optie, de tak van Salomo gaat wel verder. Maar langs de vrouwelijke lijn. Want het schijnt dat Zerubabel dan wel Salatiel getrouwd is met ook een van de dochters uit het huis van David. Althans, volgens de Joodse traditie is dat zo. Dat lijkt mij dus redelijk sterk. En vandaag, want ik wist niet hoe ver ik vandaag zou komen, heb ik mij ook weer even verdiept in 2 Samuel 9. Dat is de geschiedenis van... Ja, de oorlogsvoering van David, de uitbreiding van zijn rijk, wordt even onderbroken. We komen tegengesteld aan wat wij vinden in 1 Kronieken, daar gaat het gewoon door. Maar in 2 Samuel 9 wordt het onderbroken met de vraag of er nog nageslacht is van Saul.
Ja.
En dan is het antwoord ja, er leeft nog een Mephibozet. Die trouwens ook heet Baal, of ook Merib Baal. Maar de naam Baal is weggewerkt immers. Maar goed, doet er niet toe. En die heeft 2 kreupele voetjes. En die wordt dan opgescharreld. En die eet voortaan van de koningstafel. En die wordt beschouwd als de erfgenaam van Saul. Want zijn knecht Ziba, de knecht van Saul, Ziba, die moet voortaan voor Mephibozet zorgen. En dat gaat nog een paar bladzijden verder in die geschiedenis. Die blijven op het toneel, om zo te zeggen, achter David ergens. En dan staat er een laconiek ergens tussen. En Mephibozet had nog een zoon met de naam Micha. En die Micha die vind je terug in de kronieken, in al die geslachtsregisters. Dat is 2 kronieken, geloof ik. Weet ik aan mijn hoofd trouwens niet. Hebben we het later over. Die geslachtslijn heb ik ooit eens verder opgeschreven. En dan... Ja, moet je al die dingen uitwerken. Maar dan blijkt uiteindelijk toch weer via de dame, via de vrouwelijke lijn, blijkt Mephibozet en Micha toch weer te behoren tot het voorgeslacht van de latere generaties uit het huis van David. Koning van Israël. En dus van de Heer Jezus. Ja. Echt wel. Toch uit het huis van Saul. Want dus dat van de wet. Enzovoort. En daar toch gewoon overblijven. Ja, dan moet je echt een boel rekenwerk verrichten. Maar toch komt die lijn daar weer bij. Zo goed als het koningshuis van David ook gevoed is geworden hier en daar door de dochter van de hoge priester. Ik bedoel niet gevoed, ik bedoel de koning of de kroonprins trouwt met de dochter van de hoge priester. De volgende koning stamt dus via moederszijde van Levi af. Ja, en van Aaron. Zit toch bij elkaar. Ja. Op de achtergrond. Enzovoorts. En Absalom, weet je wel, die had alleen maar een dochter. Maar ja, de dochter van Absalom of de kleindochter ervan, dat weet ik niet meer. Die trouwt dan toch weer met iemand uit het andere tak van de familie. Dus met een achterachterneef of iets dergelijks. En dus wordt Absalom toch weer opgenomen in de geslachtslijn van de Heer Jezus. Langs een van die zijlijnen uiteraard, want er zijn de talloze. En dat bedoel ik ook talloos. Dat ken ik ook allemaal niet, uiteraard. Komt toch weer bij elkaar. En eerder heb ik u, geloof ik, wel eens geprobeerd uit te leggen dat weliswaar bij de zonen van Terach. Vinden we de drie. Nahor, Haran en Abraham. En uit Nahor was dan weer Lot. Enzovoort. En ze worden allemaal onterfd, want Abraham wordt de erfgenaam. Maar een paar generaties verder zijn ze allemaal weer bij elkaar. En Israël stamt wel degelijk af van het hele volk. Israël stamt wel degelijk af van Nahor en Haran. Enzovoort. Komt toch weer bij elkaar. Dus die roepen eromheen. Vreemd genoeg. En achter David zelf vind je nog een andere lijn. Want zover zijn we nog niet in 2 Samuel. Maar dan wordt er even melding gemaakt van dat er twee priesters zijn. Hoge priesters in de praktijk, al staat dat er niet bij. De ene is die en de zoon van die. En de andere is die en de zoon van die. Er zijn twee takken uit de priesterlijke familie. Maar in die generatie komt Alent aan. Dat komt omdat één tak, de hoofdtak, onderbroken is geworden. Om wat voor reden dan ook. En toen ging het hoge priesterschap. Het priesterschap ging over naar de lijn van, niet van Eliezer, maar de lijn van Eliasa was het. Maar naar de lijn van Itamar. Zo kom je Eli tegen. In het begin van Samuel. Eli, de hoge priester, weet je wel, kent iedereen. Kruisopuzzels gedaan, zit dan door. Eli, maar aan Eli wordt gezegd dat het fout zou gaan met zijn huis. Hij zou van zijn stoel vallen en toen viel hij van zijn stoel. Bij gelegenheid. En dat gebeurt pas onder David en Salomo, waar die lijn beëindigd wordt en het hoge priesterschap terugkeert exclusief naar de lijn van Eleazar en Pinhas. Waarom is hij versprongen ooit? Dat weten we niet, dus we weten het. We weten het omdat niet iedereen die als priester geboren werd ook priesterlijke dienst mocht verrichten. Er moet iemand in de familie geweest zijn die priesterschap erfde, hoge priesterschap, maar die gedisqualificeerd is geworden vanwege lichamelijke gebreken. En als er dan verder niemand is, ja, dan gaat het naar de andere tak van de familie. Maar later is het dus weer teruggekeerd naar de oorspronkelijke familie. En dat is gewoon doorgaande erfelijke lijn. Hebben we dat? Het is allemaal illustratief voor de situatie waarin wij ons bevinden in onze dagen. Waarin de erfelijke lijn van, laten we zeggen, van Juda, van het Joodse volk als Israël, is afgebroken. Wegens, zullen we zeggen, lichamelijke onbekwaamheden of zoiets. In ieder geval praktische onbekwaamheden. En toen is het overgedragen aan de andere tak. Dus aan de 10 stammen van Israël. Daar berust het nu. En in de toekomst gaat het daarna weer terug. Want als deze takken, de huidige takken, in het geloof niet blijven, zullen ook zij worden afgesneden op hun beurt. En de oorspronkelijke takken zullen weer teruggeënt worden, grond van geloof, in de olijfboom. Daar hebben we een pracht van een sprong gemaakt. Ik noem het altijd kortsluiten. Een sprong gemaakt naar Romeinen hoofdstuk 11. Waar je dus hetzelfde verhaal vindt. Ja. Met andere woorden, het is volstrekt weer hetzelfde verhaal. En nou weer even terug naar Ezechiël 21, want daar waren we feitelijk. Aan het eind van 26, ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Dat kan niet missen, dat is logischerwijs de verwijzing naar deze woorden uit Ezechiël 17, vers 24. Ja. Nou, we zojuist even uitgelezen hebben. Wordt weer opgehaald, die woorden. Gaat er over die cederen? Koningschap? Met andere woorden, er vindt een verwisseling plaats. Het is niet maar dat de hoge boom vernederd wordt. Het is, de hoge boom wordt vernederd, maar een nederige wordt verhoogd. Dat. kortom uit dezelfde klomp leem wordt alsnog. Een vat werd eerder gemaakt. Het is iets moeilijker. Maar, En dan de tekst, het is niet voor niks dat ik hem aanhaal, vers 27. Ja. Ik zal die kroon, impliciet kroon, die hoed, die kroon uit vers 26. Ik zal die kroon, en er staat er omgekeerd staan. En de verklaring die men erbij geeft is omgekeerd, wil zeggen... zoals Sodom werd omgekeerd. Men interpreteert het als een verwoesting. Waarom dan drie keer? Ach, valt er wel te verklaren.
Hoera, hoera, hoera.
Ja, net als hoera, hoera, hoera. En, hiep, 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 trouwens ook. Maar drie keer.
Die derde malen ook in 14 staat dan? Hebben die twee niet in elkaar? Bij vers 14 wordt ten derde malen genoemd.
Oh ja.
Omdat het ook omgekeerd.
Misschien. Kijk, de drie, dat is hoe dan ook, duidt altijd op iets dat definitief is. Wij zeggen drie malen scheepsrecht. We weten niet wat scheepsrecht is, maar het maakt niet uit. Het betekent, die uitdrukking betekent, nou is het definitief. Drie keer. Eenmaal, andermaal, laatste maal. Op je plaatsen, klaar, af. Gaat ook in drieën. Ja, dus doe maar. Maar voor zover je het zou kunnen tellen, gaat het als volgt. Dat omgekeerd, ja, vooropgesteld moet worden. Dat er maar één keer, dat het woord, dat die drie keer staat, daar staat er ook drie keer. Maar het woord zelf bestaat eigenlijk uit twee woorden. Omkeren. En dan het voltooid deelwoord. Men heeft het sterker gemaakt dan het is, want het woord is gewoon keren. Het is maar één woord dat er drie keer staat. En het woord betekent keren. In het Engels staat er overturn in de King James Version. Die doen hetzelfde. Die hebben het ook dus twee keer vertaald. Over. Een turn, om duidelijk te maken, op zijn kop zetten. Maar ja, er zijn nog altijd mensen die lezen dat als er staat, God heeft Sodom omgekeerd, dat Sodom voortaan op zijn kop staat. En dat betekent het niet. Ik weet niet wat dat is, maar er is een gebrek aan kennis van de taal en van taalgevoel. Het woord betekent gewoon dat er een keer gebracht is, een omkering, een afwijking, een bocht. Kortom, het ding is krom gemaakt. Kortom, het is de andere kant op gegaan. De geschiedenis heeft zich niet in rechte lijn en met eenparige snelheid gecontinueerd. Een beetje wiskunde erbij kan geen kwaad. Maar integendeel, het is met een andere snelheid en ook de andere kant op gegaan. Dat is het. Van de baan gevlogen. Of een andere afslag genomen. Dat is een turn. Dat weet je toch, hè? Wat wij een bocht noemen op het circuit, want ik heb gisteren nog wel even gekeken. Hellings hebben ze niet uitgezonden, het stom genoeg. Hoewel ik dat minstens een grote prestatie vond, maar al jaren trouwens. Maar Max wel, nou goed, dan heb je de bochten en die bochten hebben een nummer. Turn 1, turn 2, turn 3, turn 4, dat zijn nummers. Vroeger hadden ze namen, maar ja, dat is te lastig. Dus ze hebben een nummer. Dat is voor de statistiek. En een turn is dus gewoon een bocht. Een keer. Een draai. Ik heb het woord opgezocht vandaag nog een keer. Van die omstreden woorden zoek ik altijd nog even op. Is het wel echt waar wat er in mijn notities staat? Mm-hmm. Of in mijn kop staat genoteerd? Ja, het is echt waar. In mijn Engelse woordenboeken staat bij dat woord dat hier gebruikt wordt, staat ook het woord twist. In het Engels. Turn, maar ook twist. En een draai. En twist is een leuk woord, want het betekent zoveel. Het betekent niet alleen maar een bocht, maar het betekent ook iets als iets. Iets grappigs. Iets. Zoals ons woord kronkelt, dat is de beste vertaling. Kronkelt heeft ook iets komisch. Een twist. Come on, let's fish again. Ja. Maar goed. Like we did many summers ago. Maar dan even te zeggen. En dat is wat er staat. Ik zal stellen, maken. Dat woord is een heel neutraal woord. Ik kan het toch niet vertalen. Ik zal, eigenlijk moet je het woord kroon weglaten. Ik zal daar, die is immers daar, dat. Ik zal een keer stellen, een bocht maken, een bocht maken, een bocht maken. Drie keer. En of het is gewoon, ik zal een verandering aanbrengen en dan staat er drie keer om te zeggen van, en het is wis en waarachtig en het is waar. WWW. Wis, waarachtig en waar. Toch? Nou goed. Of het gebeurt drie keer. En als het drie keer gebeurt, als je het zo mag lezen, let op, ik drijf dat niet door, maar als je het zo mag en zou moeten lezen, dan is het toch tamelijk makkelijk herkenbaar, want die kroon is of die te volgen, en als we hem wel kunnen volgen, dan is er ook geen twijfel. Als we hem volgen kunnen, het is, laten we dan in twijfel trekken of we hem volgen kunnen. Maar voor zover we hem volgen kunnen, gaat hij dan van Jeruzalem naar Ierland, van Ierland naar Schotland en van Schotland naar Engeland. Dat is de weg van de steen ook officieel, de coronation stone. Maar daar hebben we het niet over. We hebben het niet over de steen. We hebben het over het koningschap en het erfrecht daarvan. En dat leidt geen twijfel. Dat Ierse koningshuis werd het Schotse koningshuis. En het Schotse koningshuis met het Engelse koningshuis. En toen het Ierse het Schotse werd, hebben het Ierse koningshuis de steen meegenomen, dat is officieel. En toen het overging naar Engeland, ja, dat is niet helemaal zo heel netjes gebeurd met die steen. Want die is bij gelegenheid gewoon gejaagd. Ook als een, ja. Het is oorlog. Oorlogsbuit, die is veroverd en meegenomen. En het was al voordat officieel de Schotse kroon in Londen, in Engeland, terecht kwam. Maar het is wel degelijk een kwestie van erfrecht. Dat nog wel wat ingewikkelder in elkaar zit. Waar het de personen betreft en de familieomstandigheden. Heel ingewikkeld zelfs. Nou, ingewikkeld, ja, gecompliceerd, maar het is altijd zo met erfrecht en met generaties en met afstamming. Er is niks bijzonders aan. Dat is nou helemaal zo. Maar dit is wel de weg die het gegaan is, want in ieder geval is bekend dat de Engelse kroon komt uit Schotland en de Schotse kroon komt uit Ierland. En hoe hij daar kwam, ja, daar was hij al officieel 585 voor Christus. Het is wel aardig. Want de troon in Jeruzalem viel in 587 voor Christus volgens Menterbouw.
Ja, ja.
Hij sloot heel aardig aan.
Nog eens dat laatste?
Ja, nog een keer.
585.
Voor Christus.
Ja.
De troon in Schotland. Nee, het Ierse koningshuis.
Het Ierse koningshuis, in Tara, ja. Daar staat 585 voor. Het is altijd ongeveer. Ik kijk niet op een jaar, maar zo ongeveer vanaf die tijd is het te volgen, zijn er ook geslachtslijnen bekend. Verschillende, en dat wordt er weer gebruikt als argument van ja, dat hebben ze achteraf in elkaar gestoken. Mm-hmm. Maar ik moet u zeggen, dat is ook geen nieuws, want stambomen worden altijd achteraf in elkaar gestoken. Om voor de hand liggende redenen. Je kan het namelijk niet vooraf doen. Wat een onzin is dat toch, hè? Natuurlijk is het achteraf in elkaar. Ja. Sterker nog, als je je eigen geslachtsregister wilt bijhouden tot vandaag, dan blijkt het heel moeilijk om je familie van vandaag op te sporen.
Ja.
Maar van 100 jaar geleden is geen probleem. We werden terug. En het is altijd zo gebleven. Dat wil zeggen, je woont altijd achter de feiten aan. En de familiegeheimen, die daarin nogal eens een rol spelen, die worden pas 100 jaar later of nog later pas openbaar. Dat heb ik zondag nog gezien op televisie trouwens. Maar, hè? Ik kijk altijd, als ik kan, kijk ik altijd naar het programma van Morgen Verleden. Maar goed, ik zal er verder niks over zeggen. Maar dan komen de familiegeheimen boven water. Dat is niet eens zo lang geleden, want 100 jaar geleden vind ik niet lang in dit verband. Maar geslachtslijnen en erfrecht zijn nou eenmaal verschillend. Loopt uit elkaar, komt weer bij elkaar, wordt over en weer getrouwd. Al of niet bewust, want soms weten ze dat niet eens, dat de familierelatie is. Dat is echt waar. Ik zou er geen voorbeeld over geven. Maar ik zou dat wel kunnen. Ja, hoe dat soms zo gaat. Maar, dus het is gecompliceerd. Maar als je die lijnen volgt, komt het heel aardig uit. Dus je weet dat je ongeveer 3 generaties hebt per eeuw. Dat is zo'n beetje het gemiddelde. Ja, iets van 33 jaar dus, voor 1 generatie. Dat is een gebruikelijk gemiddelde. En dan kom je heel aardig uit. Zo gaan die dingen. Dus ja, 580, 585 voor onze jaartelling. Vanaf Iogeet, Hierman, of hoe die maar genoemd mag worden. En de prinses, hoe heet ze ook alweer? Ja, zoiets, ja, hoe je dat maar uitspreekt. Maar hoe ze maar genoemd wordt, dus ze draagt verschillende namen. Hetgeen in Koningshuizen nog steeds gebruikelijk is overigens, ook al niks bijzonders. Maar het is goed te volgen. En waar het vandaan komt, hoe het daar ineens boven komt drijven, ja, dat weten wij niet. Of het is het verhaal van Jeremia die eraan komt. En die dame, die prinses daar komt brengen. Ja, de Heer doet wonderlijke dingen, zeggen wij dan. En dat is ook zo, ja. En de aardigheid van het hele verhaal vind ik nog altijd dat iedereen het kan weten, maar hoe dat gegaan is en hoe het is, maar dat niemand het weet. Ja. En, dat, en hoeveel publiciteit je er ook aan geeft, het helpt niks. Het blijft onder de oppervlakte, om zo te zeggen. Want het is een verborgenheid, maar God doet het. God doet het werk in het verborgenen. Niettemin, hij maakt het bekend. Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. Hij maakt aan de zijnen tevoren bekend wat hij zal doen. En hij doet het dus ook. En wij kunnen dat ook redelijk goed controleren. Die zei redelijk goed. Meer is ook, wat mij betreft, niet nodig daarvoor. Want het punt is natuurlijk dat er vrijwel niemand is die er enig belang in stelt. Dat is, vind ik, altijd het probleem. Ik roep dat ook onder andere dag ongeveer. Men heeft belang bij het eigen leven, de eigen omstandigheden, vooral bij de eigen emoties, het gevoel enzovoort. En dat is het dan ongeveer wel. En al het andere heeft men geen belangstelling voor. Is men zich niet bewust, wil men zich niet bewust zijn. En als men niet kan ontkennen dat er toch nog wat meer aan de hand is, heeft men er toch geen belangstelling voor. En als men het weten moet, zegt men, ja, dan zullen we dat later wel horen. In de toekomst. Enzovoorts. En zo gaat dat, dus je krijgt dat toch niet onder de mensen. Maar waar het over gaat, is dat God beloften doet in 2 Samuel 7, dat is onderweg in de geschiedenis herhaald, dat ze menigmaal opnieuw zijn verwoord in de loop van de geschiedenis en in de profetieën. Ik heb u daar nogal wat uit voorgelezen, enzovoort. En dat werkt door tot in het heden. En in de toekomst zal dat alsnog openbaar worden. Toch wel enigszins verbijsterend dan, voor degenen die het niet wisten. En vooral, ja, voor de Joden, maar ook voor de christenen uiteraard. Toch? Toch even vreemd, dit soort dingen. Maar God houdt zich aan zijn woord. Afgezien daarvan, ik praat het betrekkelijk gemakkelijk over, maar intussen wordt daarmee ook gedemonstreerd dat die geschiedenissen betrouwbaar zijn. Hè? Je kunt het volgen in de loop der eeuwen. Want anders blijven we toch zitten met de vraag, waar komen de Joden vandaan eigenlijk? Wat is dat voor een volk? Wat is de historische achtergrond daarvan? Ja, die vind je alleen in de Bijbel en verder nergens. En hoezo dan een christendom wat oorspronkelijk dan toch gepredikt is en zijn kiemen had binnen het Joodse volk, dan wel in Judea, dan wel in Jeruzalem, hoe het dan toch terechtgekomen is bij de Kelto-Anglo-Saxische volkeren en in de hele wereld beschouwd wordt als de religie van de blanken. Hoe zit dat? Waar komt dat vandaan? En hoe kan het dat zo'n koningshuis inmiddels al 2500 jaar bestaat? En zoveel aanzien heeft in de wereld, ondanks alles, want er is er heel wat aan gebeurd. Het zwaard zal van je huis niet wijken, het zwaard zal je achtervolgen enzovoort. En dat geldt wisselbaarachtig. Ja, waar zou je het anders moeten zoeken? Bij dat Britse koningshuis, uiteraard. Logischerwijze. Maar niettemin, bestaat nog. We gaan gewoon door. Dat is wat God beloofd heeft. Hoe dan ook. Het is een demonstratie van wie hij is. Ja. Nou, tot slot van dit thema dan maar even een vervolg hierop in het Nieuwe Testament. Want terwijl ik het zeg, denk ik aan het Oude Testament, aan Genesis 49, waar staat: de scepter zal voor jullie niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat. Of opdat. Dit is een lang verhaal om dat uit te leggen. Maar die twee woorden die daar staan. Opdat of totdat. Causaliteit zit er ook in. En tijd zit er ook in. Totdat opdat Silo komt. Met andere woorden. De generaties door zou Juda de scepter, de troon hebben, een koning, want wetgever is een synoniem voor koning, zou niet wijken van tussen zijn voeten. Een voet is een regel in het Hebreeuws. Dat is het woord dat daar staat. En het aardige is dat het ons woord regel is, het is gewoon hetzelfde woord, dat wij kennen als regelmaat. En dat is wat lopen is, een regelmaat. Dat is, en dat duidt dus op opvolging. Nog zal er een wetgever ontbreken, dat wil zeggen, hij zal niet ontbreken, van tussen zijn voeten. Die voeten duidt op regelmaat. En ik probeer het heel netjes te zeggen. Het is het woord regel en dus regelmaat. En in de maat moet je ook nog lopen. Dat moet ook nog in de maat. Volgens mijn kapelmeester tenminste, die vloekt altijd achter mij. Nee. Ja. Enzovoort. Waarna uiteengezet wordt eventueel ook nog. Dat de voeten, de benen tussen de voeten ook nog een eufemisme is voor de voortplanting. Maar ik meen dat ik dat dan al gezegd heb eigenlijk. Het is stap voor stap de generaties door. En het komt uit bij de Messias. Door de Silo komt. Maar die is nog niet gekomen. Dan begrijpt u waarom ik toch eerst weer in het Oude Testament ben. Die is nog niet gekomen, want strikt genomen, en dat moet soms, strikt genomen is het precies andersom. Wij kennen hem, we weten wie het is, maar hij kwam niet, hij ging. Want hij werd pas de Messias, sorry, in strijd met de christelijke traditie. Maar ja. Hij werd pas de Messias bij zijn opstanding uit de dood en door zijn opstanding uit de dood. Dat is de inhoud van de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Dat is de climax ervan en het besluit ervan. Zo weten dan zekerlijk, op grond van de voorgaande uiteenzetting, gij hebt hem gekruisigd, maar God heeft hem opgewekt, enzovoort. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is als dat van deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft, gezet heeft, gesteld heeft tot Here en tot Christus. Waarmee je ja, toch een betrekkelijk oppervlakkige, maar niet te min concrete verklaring hebt voor het verschijnsel dat de Heer tot Petrus zegt: dat zeg je nou wel, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar ik zeg je dat je daar je mond over moet houden. Leest u maar na in Matthäus 16. Later staat er zo: en hij gebood het scherpelijk dat ze hen niet zouden openbaar maken. En Petrus wordt zwijgen opgelegd dat ze niet zouden zeggen dat hij de Messias is enzovoort. De meest voor de hand liggende causale en aardse en platte betekenis daarvan is: hij was het ook niet. Hij moest het nog worden, het was een kwestie van tijd. En daar kun je op vooruitgrijpen, daar kun je op anticiperen. En zeggen: deze is de Christus. God deed het, bij gelegenheid. Bij de uitbeelding van zijn opstanding namelijk. Ter gelegenheid van zijn doop. Ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Deze is mijn zoon. Maar dat moest nog gebeuren. En dat gebeurde in zijn opstanding. Maar toen verscheen hij niet. Behalve dan en petit comité, heet zoiets in het Frans. In klein gezelschap, in een besloten bijeenkomst. Heel letterlijk, zelfs in de opperzaal. Een paar keer. En bij gelegenheid dan toch waar iemand anders bij was. En ten laatste zelfs waar 500 man in één keer bij waren, maar dan toch op een plaats die ze afgesproken hadden. Dat was dus toch niet in het openbaar, eigenlijk. Dat was ook niet de bedoeling. En daarom zei hij tegen hen: gij zult mijn getuige zijn. Hetgeen niet nodig was geweest als hij zich geopenbaard had, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is namelijk niet verschenen, maar hij is verdwenen. Met de mededeling daarbij wat hij alsnog zou verschijnen. Dat wil zeggen zijn verschijning in heerlijkheid. En dat is pas in de toekomst. Vandaar dat de lijn weliswaar uitloopt op de Heer Jezus. De erflijn van het koningschap uit huis van David komt definitief uit bij de Heer Jezus. Het neemt niet weg dat hij tot in onze dagen nog gewoon vererfd wordt. En daarna pas, maar dat waren die woorden uit Ezechiël 21. Daarna pas zal de troon, nadat hij omgekeerd gesteld is, letterlijk geciteerd, maar weer uit de Statenvertaling. Daarna zal God die troon, kroon, geven aan degene die er recht op heeft. Dat staat er. En dat is aan de Heer Jezus in zijn wederkomst pas. Zie je? Nou, die moet je dus even vasthouden. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever, waarmee het begrip scepter trouwens gedefinieerd wordt als scepter. Want het woord feitelijk in Genesis 49 vers, wat was het? Vers 9? Vers 8? Ik weet niet meer. 10? Oké. Dat woord scepter wordt ook vertaald met een stam. Een tak. Het woord stam in de zin van de stam ezels is hetzelfde woord. Zodat je zou kunnen lezen, want grammaticaal kan dat. Dus de stam van Juda zal niet wijken tot het Silo komt. Maar als je dan vraagt waarom is het vertaald met scepter, wel, dan is duidelijk het antwoord. Dat komt omdat de volgende parallelle zin, het parallelisme, spreekt over nog een wetgever. Want tussen zijn voeten een wetgever is in de, zoekt u het maar, de vierde Statenvertaling kan je dat makkelijk nazoeken, omdat het een zo letterlijk mogelijke vertaling is. Wetgever is een synoniem voor koningschap. Dat is het. En daarmee wordt die roede, die stam, wordt dus inderdaad een scepter. Een stok, wordt helemaal plat te vertalen. Maar goed, die zal dus niet wijken. Die scepter niet, nog de wetgever. wetgever, letterlijk is dat de graveerder, de schrijver. Degene die de wet opschrijft. Dat woord is het. De graveerder van tussen zijn voeten totdat of opdat Shiloh komt. En men zegt grammaticaal in dat vers, maar dat kan ik niet controleren. Grammaticaal is Shiloh dan een eigen naam. Ja, hoe dat werkt heb ik geen idee van. Ik heb er ook ernstige twijfels over. Maar ik kan het ook niet tegenspreken, dus ik meld het alleen maar even. Totdat Shiloh komt, dan wordt Shiloh een naam toch voor de Messias. Daarnaast, Shiloh betekent ook gewoon rust en is verwant aan shalom, vrede, rust. Dus voor mij mag je ook vertalen totdat vrede komt. En hoe men komt bij het is een eigen naam, ja sorry, het lijkt mij een beetje, een persoonsnaam noemt men het dan. Wij moesten leren dat het dan een eigen naam is, grammaticaal. Maar bij mijn weten bestaan eigen namen eigenlijk helemaal niet. Nee, zijn zelfstandige naamwoorden, van mij wat werkwoorden, die fungeren als iemands attribuut, als iemands aanduiding. En wij noemen het dan een eigen naam en vinden dat we het dan met een hoofdletter moeten schrijven. Dan hebben de Duitsers alweer geen problemen mee, want die schrijven alle zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter. Maar goed. Zeg mij allemaal niet zoveel. Maar totdat Shiloh komt, men weet zeker dat dat de aanduiding is van de Messias. Binnen het Jodendom, binnen het Christendom trouwens, van oudsher ook. En hem, denzelfde, zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat is een interpretatie. Dat we kunnen zijn. Door of tot dezelfde zullen de volken verzameld worden. Want het gehoorzaam zijn is jaka. En jaka betekent zoveel als beperken in ontwikkeling en groei. U hoort dat ik dit niet verzonnen heb, maar heb overgeschreven uit de boeken. Beperken, beperken omheen zetten. Begrijp je? In ontwikkeling en groei. De vertaling met gehoorzaam zijn is dus wel aardig. Ze worden namelijk, die volken worden aan Shiloh onderworpen. Hoewel dat de welke ook heel goed kan slaan op Juda. En het lijkt mij dat dat ook zou moeten, omdat ik denk dat deze uitspraak, deze profetie, niet maar gaat over de komst van de Messias ooit een keer, maar dat het gaat over de continuering, want dat staat er toch, van de koninklijke positie van Juda. Die overigens pas bij David in de Bijbelse geschiedenis actueel wordt, zodat aangenomen moet worden dat voordat David ten tonele verscheen als koning, dan toch kennelijk uit de tak van Zera, die we niet kunnen volgen in de Bijbel, dat daar al sprake is van koningschap. En zelfs al op het moment dat hier, dat Jacob deze woorden spreekt. Want hij zegt niet, de scepter zal van aan Juda gegeven worden en die zal bij hem blijven. Hij spreekt alleen over, de scepter zal bij Juda blijven. Implicerend dus dat hij daar al was. Dat Juda groot werd tussen zijn broederen. Streeklijk 5, weet ik. En tot koning werd. Enzovoorts. Maar in het Nieuwe Testament krijgen we daar inderdaad uiteindelijk een vervolg op. Namelijk expliciet aangekondigd, notabene, eerst in Amos 9. Vers 11, de beroemde tekst, mag ik hopen. Hosea, Joël, Amos. Amos, notabene Amos, want dat je daar goed nota van moet nemen, dat is omdat Amos de profeet was die optrad onder de 10 stammen van Israël, hoewel hij zelf uit Juda was. Hij was uit het 2-stammenrijk en hij werd gezonden naar het 10-stammenrijk en speciaal naar de koning van het 10-stammenrijk en wat het ook was, om te profeteren over het 10-stammenrijk. Dat hij trouwens aanduidt als het huis van Isaac, hetgeen opmerkelijk is, omdat aan Abraham geprofeteerd wordt. Dat zijn naam onder Isaac zou zijn, hè? De naam zou gaan onder de naam van Isaac. Precies. En dat vind je verder niet, totdat je komt bij deze profetieën die aankondigen de ondergang van het 10-stammenrijk. En bij die gelegenheid noemt Amos het huis van Isaac. Dat is bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, vers 16. Zodat hij ze uitdrukkelijk aanduidt als Saksen. Oké, dat is een grote sprong. Maar met een beetje oefening kun je een grote sprong maken. Hij noemt ze Saksen. Sons. Saksonen. Zo is het. Hij noemt ze trouwens ook het huis van Jozef. In vers 6 van hoofdstuk 5. Het huis van Jozef. En in hoofdstuk 5, vers 15, Jozefs overblijfsel. Jozef. Gaat niet over Juda, gaat niet over het 2-stammenrijk, helemaal niet. Al die profetieën gaan over het 10-stammenrijk dat eronder zal gaan. Niettemin wordt erbij vermeld dat er een overblijfsel zal bewaard worden en zal behouden worden. En het eindigt, de hele profetie, eindigt met 9 vers 11. Te dingdagen en bij die is in het Nederlands een aanwijzend voornaamwoord. Ja, waarom het zo heet, dat maakt me niet uit. Het heet een aanwijzend voornaamwoord. En dan specifiek, niet deze, maar die. In het Hebreeuws is het misschien ook een aanwijzend voornaamwoord, maar veel minder specifiek. Dat wil zeggen, niet bepaald, maar onbepaald. Die in de zin van daar in de verte. En waar precies? Nee, zo precies is het woord niet. Dus als je vraagt de 10 dagen, welke dag is dat dan? Dan moet ik je zeggen, dat wordt er niet bij verteld. Er wordt ook niet geacht bekend te zijn. Het wil gewoon zeggen, niet in deze dagen en ook niet binnen afzienbare tijd, maar op de lange termijn. Ergens in de toekomst, dat is te 10 dagen. Vandaar, dan moet ik eerst maar even meteen de handelingen 15 opzoeken. Vandaar dat uitdrukkingen uit het Oude Testament, die vertaald zijn met te 10 dagen, in het Nieuwe Testament geciteerd worden als in de laatste dagen, of het zal zijn in de laatste dagen, of zoiets. En dat is inderdaad minder specifiek. En dat is correct. In Handelingen 15, vers 16 worden geciteerd en daar heet het na deze. Vind ik wel leuk. Wat betekent de 10 dagen? Dat betekent niet deze dag, maar na deze dag. Later. Heb je dat?
Ja.
Dat zijn niet tegenstrijdige dingen, dit is de eigenaardigheid van de taal, specifiek van de grondtaal. Maar ooit een keer dus, de 10 dagen, in de verte, 9 vers 11 van Amos, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dat is opmerkelijk, want de vervallen hut van, ja, de hut van David is het huis van David. En het is het koningshuis van David. En wat de 10 stammen betreft, en daar ging Amos over, die 10 stammen hebben weinig met het huis van David gehad. David was al 7 jaar koning voordat die 10 stammen, 11 waren het, uiteindelijk. Maar goed. Zich ook melden onder het koningschap van David, toch? Dat heeft 33 jaar geduurd. Toen kwam Salomo er nog bij. Dat was 40 jaar, dus bij elkaar 73 jaar. En toen was het weer afgelopen. En in heel de Oud-Testamentische tijd is het huis van David, in de personen van David en Salomo, maar 73 jaar koning geweest over deze stammen. Over het huis van Isaac, over Jozefs overleven, of hoe dat maar heet mag. Heb je die nog? Zodat het toch opmerkelijk is dat deze 9 hoofdstukken met profetie over de 10 stammen van Israël eindigen met: ooit in de toekomst, zegt de Heer, zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, impliceren dat dat huis van David koning zou zijn over ook de 10 stammen van Israël, alsnog weer. En ik zal haar reten vertuinen. Dat is lang geleden dat ik ooit eens reten vertuind heb, moet ik zeggen. Maar ja, het is een mooie uitdrukking. Vooral zo laten, vooral niet veranderen. Dat vind ik dat prachtig. Hè? Dat zei Bettex, schreef Bettex meer dan 100 jaar geleden. Waarom moet het allemaal uitgelegd worden? Waarom moeten er andere vertalingen komen? Waarom moeten die woorden die mensen niet kennen vervangen worden door anderen? Dat is een potdorie, maar daar zijn ze niet bij. Hij schreef trouwens in Hoogduits. Laten die mensen wat leren. Vertel ze ook eens iets wat ze niet begrijpen. Laten ze er maar wat moeite voor doen. Dan doe je het toch voor. Ze moeten toch wat leren. Ik vind het geweldig. Ja. Ik heb toch al wat van hem geleerd, geloof ik. Hè? Ja. Te 10 dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten en ik zal haar reten vertuinen en wat van haar is afgebroken weder oprichten. Daar staat gewoon 2 keer hetzelfde, dus dat lijkt me wel voldoende. Wat van haar is afgebroken zal ik weder oprichten en zal ze bouwen. Leuk, en er zit het woord van Jonen in, weet u nog. Zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Nou blijft de vraag vanaf wanneer deze woorden van toepassing zijn. Maar in elk geval hebben wij Handelingen 15, waar Jacobus, die uit het huis van David was, want hij was de broeder des Heren, zover wij weten, en wij protestanten, de Roomse is dat niet zo, maar Jacobus, de broeder des Heren, de erfgenaam van de troon bij ontstentenis van de Messias, die doet een uitspraak over die troon. Dan begrijpt u waarom hij nu iets zegt. Het ging namelijk over de vraag of de gelovigen uit de heidenen zich onder de Joodse wet moesten plaatsen. En daar staat, ja, en dan krijg je Paulus en Petrus die er uitspraken over doet. Daarmee is het gezegd. Maar dan staat Jacobus notabene op. En die zegt dan, en die spreekt met groot gezag hier. Die zegt feitelijk, ja, dat gaat helemaal niet over de Joden en over het huis van Juda en niet over het Joodse koningschap of wat dan ook. Voor zover er wat Joods zou zijn, speelt het pas een rol in de toekomst bij de wederkomst van Christus. Dat is wat hij zegt. Maar nou zeg ik het met eigen woorden, dat is de strekking ervan. Maar hij beperkt zich tot de uitspraken uit de schrift met een sumier commentaar. Hij zegt, God, vers 14, heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat betreft inderdaad de 10 stammen primair. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, maar dan noemt hij er maar 1. Waarmee gezegd wordt, al die andere profeten leren hetzelfde. Maar hij citeert er maar 1. Je kan er moeilijk 2 tegelijk citeren, toch? 1 is ook voldoende, mooi samenvattend. Na deze zal ik wederkeren. Dat wil zeggen, het had net zo goed vertaald kunnen worden met het zal zijn in de laatste dagen of zoiets. Hè? Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel, de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Kortom, ik zal dezelfde weder oprichten in de toekomst. En dan wordt er gesproken over een overblijfsel. En dat wordt ook geciteerd uit Amos 9, maar daar ga ik verder niet op in. Wat het toe doet, is dat Jacobus de vervulling van Amos 9, vers 11, en wat er verder volgt, vooruitschuift. En zegt, dat is nu niet, dat is pas in de wederkomst van Christus. Zie? Maar, wat hij dus ook zegt, en dat is van belang, wat hij dus ook zegt, is dat het wel degelijk, letterlijk, zal gebeuren. In de toekomst. Dan zal de troon van David weder opgericht worden. Die is ook van belang. Ik kom van de verkeerde kant binnen nu, maar ook van belang voor de wijdverbreide gedachte. Althans binnen het protestantisme. Dat die troon van David de troon is die de Heer Jezus heeft, nu, maar dat is in de hemel. Zodat je dan te leer krijgt dat de troon van David verplaatst is naar de hemel. Tenslotte, het gaat toch niet om een letterlijke troon? En de Heer Jezus is toch koning en gekroond? En is toch uit het huis van David? En dan is toch de troon zijn kroon die van David? Is toch terechtgekomen bij het huis van David? Maar dat zou betekenen dat nu al de troon van David hersteld is. Maar dan is Jacobus die op de hoogte. Want die zegt dat het in de toekomst pas zal gebeuren. Deze redenering was dus echt krom. En die bestaat ook alleen maar. Hoe komt men er dan bij, is de volgende vraag. Dan zeg ik, het antwoord is, omdat men het idee van koningschap van Christus op aarde volledig heeft weggetheologiseerd. Men kan er niks mee en men gelooft alleen dingen eventueel waar men zelf wat mee kan. Had ik het in de pauze nog met iemand over. Iemand zei me dat laatst, die hoorde dat verhaal van die tien stammen. Hij zei, ik heb me erin verdiept, ik heb het bestudeerd, maar ik kan er niks mee. Ja. Dan ben ik stom en dan weet ik niks te zeggen natuurlijk. Tot mijn mond dicht. Ja, ik kan er niks mee. Ja. Oké, ik kan er niks mee. Maar wat had je er dan mee, zo gedachten mee te kunnen dan? Dat zou een antwoord geweest zijn, een tegenvraag. En ik had het er net in de pauze over, toen kreeg ik als commentaar, maar wat kun je dan met de wet? Kun je daar dan wat mee? Ik bedoel, hoezo kan ik er wat mee? Het gaat niet of wij er wat mee kunnen, het gaat erom of God het geopenbaard heeft. En of God zich daaraan houdt. Het gaat erom wat God doet, wat hij beloofd heeft, wat hij doet en wat hij nog zal doen enzovoorts. Dat is het. En of dat betekent dat je er wat mee kunt, ontgaat mij. Ik kan met die uitdrukkingen niks. Hè? Ik weet nog dat ik ooit aan mijn neef vroeg, die sterrenkunde ging studeren. Zeg, wat kun je daar dan verder mee? Hij zei, je kan er les in geven. Ja, die vind ik wel aardig. Ja, wat kun je ermee? Nou, je kunt er les in geven. En ik moet u eerlijk zeggen, het zou u verbazen misschien, maar ik heb in de loop der tijd nogal wat mensen gekend om me heen, ik ken ze nog, die bepaalde opvattingen, bepaalde leringen niet willen accepteren, eenvoudig omdat ze er zelf niks mee kunnen, ze kunnen er zelfs geen les in geven, want ze begrijpen het daarvoor te slecht. Of het gaat hun verstand te boven. Het gaat hun vermogen te boven om erover te spreken. En dan hoeven ze het niet. Want ze moeten het weer door kunnen geven. Maar dan moet ik u zeggen dat het niet iedereen gegeven is om het ook door te geven. En bovendien, toen wij naar school gingen, werden we ook niet onderwezen opdat we het weer door zouden vertellen, maar omdat we iets zouden leren voor onszelf. En voor ons eigen leven. Dat is het waarom. Nou ja, die dingen gebeuren. Ik kan er niks mee. Hoezo niet? Het is toch geweldig om te weten dat God zijn werk doet, dat hij zich houdt aan zijn belofte. En dat de hele wereld denkt dat het niet het geval is, maar wij weten dat hij zich volstrekt aan houdt. Heeft God zijn volk verstoten? Wees er waarachtig niet.
Er vallen zoveel dingen op zijn plek.
Ja. Ja, nou ja. Goed, ik had van het Nieuwe Testament dan inderdaad moeten noemen deze, Handelingen 15 vers 16, dat doe ik het maar achterstevoren, want dan ga ik maar even terug naar Handelingen 13. Handelingen 13 vers 23, eerst vers 22, waar Paulus aan het woord is in de synagoge, op zijn eerste zendingsreis in Antiochië. Waar hij trouwens Jesaja 42 en 49 aanhaalt. Waar staat dat het evangelie naar de heidenen zou gaan en in het bijzonder naar Britam. Dat is een bladzijde verder in mijn Bijbel, want het is dezelfde omstandigheid in Antiochië. Maar hij zegt daar, God verwekte hun David, vers 22, tot koning. Nou, Saul afgezet hebben. Hij verwekte hun David tot koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zei, ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. In wie al Gods belofte ja en amen zouden zijn. Nee. En dan vers 23, van het zaad dezes, van het zaad van David dus, heeft God Israël na de belofte, dat op niet Juda, Israël. Na de belofte, in overeenstemming dus met de belofte, verwekt de zaligmaker Jezus. Let op dat er uitdrukkelijk bij staat, uit het zaad van deze. Wat maakt het ons uit, uit wiens zaad hij is? Nou, ons niet, maar de Heer wel, want hij had beloofd dat het uit David zou zijn. En dus de erfgenaam van de troon van David. Want daar gaat het om. En dat is wat God vervult. Het is dus een belangrijk gegeven. Onderweg werd het trouwens ook in Romeinen 1 genoemd. Dat de Heer naar het vlees is uit het zaad van David. Zoon van David. En op grond van de opstanding uit de dood is hij zoon van God. Staat daarbij. In Romeinen 1 vers 4, 5. Daaromtrent. Maar die zoek ik niet meer op. Ik citeer nog wel voor Handelingen 2, want ik zal terugbladeren. Handelingen 2, maar die had ik uit het hoofd al geciteerd. Vers 36, zo weten dan zeker het ganse huis Israëls, het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat? Het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Iemand zei, maar hij zit toch in Jeruzalem. Dan zeggen, ja, maar dat bleef hij ook niet. Had nog een paar stammen te bezoeken. Tja, je moet ergens beginnen. Dan maar bij Juda, logische wijze. Maar hij heeft het over het ganse huis Israëls. En dan een paar versen terug. Over David. Vers 30. Alzo hij, David, dan profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel uit vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. En in mijn Bijbel staat er een verwijzing gedrukt naar 2 Samuel 7, waar wij vandaan komen eigenlijk. Hè? Zo heeft hij, David, vers 31, dit voorziende, hij wist. En hij zag dus op voorhand. Zo heeft hij dit voorziende, in Psalm 16, gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien, enzovoort. En dus God heeft hem opgewekt, zoals David profeteerde. En niet maar dichtte, als poëet. Maar profeteerde als profeet. God heeft hem, die zoon van David, opgewekt uit de dood. om hem op zijn troon te zetten. Alleen dat is nog niet gebeurd. Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren. Maar hij is wel gezet op de troon van God. Dat is vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende, enzovoort. Door de rechterhand Gods gezeten zijnde, enzovoort. En daar komt het op neer. Het wordt ook geciteerd. Vers 33, 34, enzovoort. Ga ik ook niet verder op in, maar het gaat om de Davidische en daarmee koninklijke achtergrond van het een en ander. En dan hadden we natuurlijk altijd nog gewoon Lucas 1, want het is zo weer
kerstfeest.
Onderweg hebben we natuurlijk ook gewoon Jezus, gij zonen Davids, ontferm je over ons, waarbij je aangesproken werd met zijn adellijke titel. Nou, een van zijn titels dan, maar vooruit. Zijn koninklijke titel, Jezus, gij zoon van David. Maar in Lucas 1 wordt de geboorte van Jezus aangekondigd. Zo staat het in het opschrift boven vers 26. En in vers 31 lezen wij: en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus, Jehovah is redding. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, zoon van God. Dus. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Er zijn dus twee dingen. De zoon van God. Zoon van het Allerhoogste. Zal hij genaamd worden. Dat is in zijn opstanding. Officieel. En God de Heere zal hem, en dat is later. En in tweede instantie. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Want de Bijbel spreekt uitdrukkelijk over twee tronen. Die van God en die van David. En de Heer Jezus zal zitten op de troon van God. De troon van zijn hemelse vader. Maar hij zal ook zitten op de troon van zijn vader David. Het zijn twee tronen. Het is niet ongebruikelijk hoe dat koningen twee tronen hebben. Sommigen wel meer. En koningin Elisabeth, ik heb het laatst eens na zitten tellen, maar het is niet te doen. Het verandert ook trouwens nogal eens. Maar het is nogal wat hoor. Wat er eigenlijk allemaal hoort tot het gemeende best. Het heette vroeger het Britse gemeende best. Het heet het niet meer.
Gemeende best der volken.
Het heet nu gemeende best der volken of zoiets. En niet al die volken, maar dat zijn de tientallen. En ja, nog steeds. En niet al die volken hebben dan koningin Elisabeth II als koningin. Dat zijn er een paar minder. Maar dat is altijd nog veel. Want volgens mij valt Canada er ook nog wel degelijk onder. En Australië ook.
Ja.
Nou ja, dat... Ja. Nou weet ik wel dat ze vroeger was ook nog... Zou ze ook nog koning of koningin of keizerin geweest zijn van India? Dat is ook niet te veronachtzamen, maar dat is niet meer zo dan. Maar het is nog altijd erg veel. En in aantallen, zoek het maar op internet. Ik heb het laatst ook nog eens gedaan. Ik vind het niet zo nodig om het allemaal op te sommen. Dat kan iedereen zo vinden. Dus als je niet interesseert, dan niet. Laat dan maar zitten. Maar hier gaat het maar over twee tronen. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven, maar eerst de troon van God. Nou, dat moet dus nog gebeuren. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Onverbloemde verwijzing naar Jesaja 9. Over het koninkrijk. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Maar tegelijkertijd verwijs je natuurlijk weer naar 2 Samuel 7. Ik zal de troon zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En de laatste rechthebbende, definitieve, is uiteraard de Heer Jezus Christus, want daarna kan er niks meer komen, want hij leeft in eeuwigheid. Dus dat is de definitieve vervulling. Het neemt niet weg dat het daarvoor de toepassing is van deze beloften. Overigens, ik ging natuurlijk erg snel, maar ja, in vers 27 stond al, die engel die ging naar een man wiens naam was Jozef uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En die was uit het huis van David eveneens, zowel Jozef als Maria. En dit is dus van belang. Het gaat om de continuïteit van het huis van David enzovoort. En het is niet gestopt bij de Heer Jezus, bij de opstanding van de Heer Jezus. Sterker nog, die scepter was er niet eens in die dagen. Was daar niet. Die moet dan ergens anders geweest zijn. Ooit een keer in de toekomst komt hij weer terecht waar hij thuis hoort. Maar dat is letterlijk wat we gelezen hebben in Ezekiel 21. Ik zal die kroon keren, nog een keer keren. Of gekeerd stellen. Je kan ook zeggen ergens anders stellen. En nog een keer ergens anders. En nog een keer ergens anders. Wat je maar wil. Maar het komt toch uit bij. En daarna zal ik hem geven aan degene die er recht op heeft. Totdat hij komt die er recht op heeft aan dezelfde zal ik hem geven. Enzovoorts. En dan, ja, dan weet je hoe dat gaat. Maar het is een continuering van deze beloften van God. En daar moeten we het voor vandaag maar weer bij laten. Want het is alweer de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het voorrecht dat u ons niet alleen getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld, maar ook omdat u ons plaatst in uw licht, het licht van uw woord en van uw nieuwe verbond. En dat u ons bekend maakt, zelfs de verborgenheden van uw wil. Wij danken u dat wij ook dat oude profetische woord mogen leren verstaan. En mogen begrijpen dat hoezeer u zich dan ook verborgen houdt voor deze wereld, dat u niettemin uw werk voortzet en uw profetieën en uw beloften vervult, ook in onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat we daardoor mogen leren, dat we op u kunnen vertrouwen. Dat u niet laat varen het werk uw handen, dat u niet zich bedenkt en wat anders gaat doen of uw plan verandert, maar in tegendeel, dat we op grond van uw eeuwig voornemen ons vertrouwen op u mogen stellen en deel krijgen aan die gemeente die u reeds uitverkoren hebt van voor de grondlegging der wereld. We danken u dat we u zo mogen kennen als die God die gesproken heeft, wiens woord onvergankelijk is. En dat is dat woord waaruit wij ook vandaag mogen leven. Wij danken u dat we het mochten openen, ook deze avond. En bevelen ons bij u aan, opdat dat woord in onze harten geplant zou worden. Opdat dat woord onze zielen zou zalig maken. Niet omdat wij er wat mee kunnen, maar omdat dat woord iets kan met ons. En daarom aan dat woord vertrouwen wij u toe. En daarmee aan de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.